Goedemiddag gemeente en gasten, u die hier aanwezig bent of u die thuis of vanaf een andere plaats meeluistert, hartelijk welkom in deze eredienst. Een bericht met betrekking tot het overlijden van broeder Bokma. Condoleren, dat kan vrijdag 20 januari van 7:30 tot 9:00 hier in de kerk. De begrafenisdienst die zal zaterdag 21 januari plaatsvinden om 10:00 in de kerk. En de begrafenis is daarna om 11:30 op de Munnikehof. Vanmiddag is de voorganger onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezingen zijn uit Matthäus 10, vers 32 tot 33 en Romeinen 10, vers 9 tot 13... en 1 Johannes 4, vers 1 tot 6. Het thema van de dienst is het geloof belijden. Dan de collecten, die hebben de volgende bestemmingen. 1. De kerk. 2. De kerkelijke kas. Deze keer voor de zending. En 3. De huisvesting Kniel. U kunt uw gave overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. En dat nummer is te vinden op de website van de kerk www.kniel.nl. Onder het kopje contact. Het nummer, het rekeningnummer staat ook vermeld op de zondagsbrief. En hier in de kerk kunt u uw gift doen in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu zingen Psalm 89, vers 8. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, het zal vanmiddag in deze dienst gaan over de betekenis van de apostolische geloofsbelijdenis in onze liturgie. Elke zondagmiddag dan lezen we die en u mag dat dan ook meezeggen in uw hart. Daar zullen we straks ook verder bij stilstaan. We willen de berijming van deze geloofsbelijdenis nu gaan zingen. Dat is gezang 7. We zingen eerst de verzen 1 en 2. De melodie is denk ik niet zo bekend, dus luistert u goed naar het orgel. De organist zal het ook eerst een keer voorspelen. Wij willen nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen dit ook belijden met onze mond en u mag het meespreken in uw hart. En daarna zingen we de andere twee coupletten van deze berijming van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij bidden en danken. Heren, zo zijn we samengekomen als gemeente, als kerk. Staande op dit fundament, het geloof dat we zojuist zingend hebben beleden, de geloofsbelijdenis die ook werd voorgelezen en Heren, dat zijn woorden van mensen, woorden van uw kerk op aarde. Maar ze vormen die samenvatting van uw grote daden, Heere Jezus, Heere God, die u op deze aarde gedaan hebt. De samenvatting van het evangelie. En wij danken u dat u ons dat geeft. Dat we dat samen mogen zeggen, samen mogen zingen, elkaar erin meenemend, elkaar er ook toe opwekkend, om het ook te zeggen, ja, ik geloof. Want Heren, dat is immers de weg waarlangs we de zaligheid ontvangen, door het geloof. En geloof is toch niets anders dan dat we u, Heere Jezus, zien. In wat u gedaan hebt op deze aarde. En u noemen als onze Heer, onze Koning, onze Zaligmaker. Wij danken u, Heere, dat u ons als gemeente samenbrengt en dat we dit ook in alle vrijheid kunnen belijden. Want vele broeders en zusters is dat niet op die manier mogelijk. Als ze leven in landen en gebieden waar er vervolging heerst. Als je dit zegt, als je hier hardop vooruitkomt, dan moet je het met je leven bekopen of dan zullen er allerlei maatregelen volgen. Heren, we bidden u voor hen. Weest u hen nabij. En legt u het toch, Heren, in hun hart. En als het kan ook op de tong. Om uw naam, Heer Jezus, groot te maken. Tot een getuigenis voor degenen die om hen heen zijn. Bewaar uw kerk. Wilt u haar beschermen tegen het woeden van de duivel en de machten van het kwaad? Heren, wij bidden u of u over heel deze wereld uw naam wil laten klinken. Ook op die plekken waar dat nog niet gebeurt. Wij bidden u, Heren, of u werkers wil uitzenden in uw wijngaard. Wilt u geven dat uw woord mag komen en mag worden verder gedragen door zendelingen, door evangelisten, door predikanten en voorgangers. Ja, ook gewoon door gemeenteleden die met een levenswandel en met wat ze zeggen en zwijgen, uw licht verspreiden, Heere Jezus, en een getuige zijn van uw naam. Laat zo uw koninkrijk wereldwijd mogen worden gebouwd en uitgebreid. En wij bidden u, Heren, voor allen die u daarin ook op een bijzondere manier geroepen hebt. Wilt u hen steeds opnieuw toerusten? En geef dat ook wij in ons vrije Westen uw naam zullen belijden. Niet alleen hier, binnen de muren van de kerk, maar ook daarbuiten, op de plaatsen waar u ons zendt. Heer, wij bidden u of u met uw Heilige Geest ons daarvoor ook wilt toerusten deze middag. Als we aan de hand van uw woord daar ook bij stil mogen staan, wat het betekent om uw naam te belijden voor de mensen. En de belofte en de waarschuwing die u daarbij geeft, Heer Jezus. Wilt u ons dat eigen maken vanmiddag? Open ons hart ervoor. En wilt u het werk van de duivel die probeert om zijn verstorende werk te doen in ons midden, wilt u hem geen kans geven, maar geef dat we vrij uit mogen luisteren en tot ons mogen nemen, in ons op mogen nemen, wat u met uw geest en met uw woord vanmiddag tot de gemeente zegt. Heren, wij bidden u of u zo met ons wil zijn hier in de kerk, maar ook met degenen die thuis verbonden zijn, bereid ook hen uw zegen. Wij bidden u, Heren, of u wil zijn met hen die niet wilden komen naar deze dienst, omdat ze van u vervreemd zijn geraakt. Heren, wij vragen u of u hen ook weer naar u toe wil halen. Wilt u hen vervullen met uw geest? Wilt u hen ook te sterk worden in de weerstand die er bij hen is? Heren, we bidden u of u zo uw zegen wil geven aan ons allen, zoals we hier ook zijn. In spreken, in luisteren, als we een taak hebben in deze dienst of rondom deze kerkdienst. Ook voor de kinderen van onze gemeente. Weest u allen nabij. Bewaar ons zo voor dat wat niet is naar uw wil. En hoor onze gebeden in Jezus' naam alleen. Amen. Jongens en meisjes, hoe kun je zien of iets echt is of dat het nep is? Dat is soms best wel moeilijk. Maar het is bij sommige dingen wel heel belangrijk dat je dat zou kunnen zien. Bijvoorbeeld bij geld. Heb je ook wel eens zo'n briefje geld in je handen gehad? Zo'n 5 euro biljet. Nou, dat heb je vast misschien wel eens gezien. En anders moet je straks ook maar eens aan je vader en moeder vragen of ze zo'n geldbriefje aan je willen laten zien. Want als je goed kijkt, dan kun je zien of dat geld echt is of ook nep is. Dat het misschien gewoon door iemand gekopieerd is in een kleurenkopieermachine. Hoe weet je of geld echt of nep is? Nou, daar hebben ze wat op gevonden. Want als je een geldbriefje tegen het licht inhoudt, dan zie je als het goed is het watermerk erin. Je kunt het op dit briefje ook zien en ik heb het op het plaatje daarnaast nog even uitvergroot, zodat je goed kunt zien wat voor watermerk dat is. Dat is zo'n oude Griekse afbeelding eigenlijk. En je ziet als je goed kijkt, vlakbij die duim die dat briefje vasthoudt, zie je dat ook. Je ziet het er doorheen schemeren. Het zit eigenlijk in het papier. En daarom kun je het ook niet makkelijk namaken. Als je het gaat kopiëren, dan zie je het niet meer. En daarom alleen geldbriefjes die zo'n watermerk hebben, want zo noem je dat, een watermerk, die zijn echt, de anderen zijn nep. Daar kun je niet mee betalen. Deze is echt van de bank. En jongens en meisjes, vanmiddag gaat het hier in de kerk ook over het watermerk van onze gemeente en van ons geloof. Het gaat over de geloofsbelijdenis. We hebben die daarnet gehoord en we hebben hem ook geprobeerd te zingen. Dat viel nog niet zo mee. Hij was ook best al onbekend. Maar elke middagdienst, dan hoor je dat zeggen. Hè? Dan zegt de dominee hier: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in zijn Zoon, de Heer Jezus. En zo gaat dat door. En misschien ken je dat al wel bijna uit je hoofd, want dat is elke zondagmiddag wel bijna hetzelfde. Ja, soms is het wel eens even wat anders, maar waarom doen we dat nou eigenlijk? Moet dat nou per se? Nou, eigenlijk, jongens en meisjes, heeft dat te maken met dat watermerk. Zoals een watermerk laat zien dat iets echt is en niet nep, zo laat de geloofsbelijdenis zien dat iemand echt gelooft en niet een nep-christen is. Als je christen bent, dan moet je dit zeggen en nazeggen en kunnen zeggen: ik geloof in God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest. En alles wat daarbij hoort. En dat is wat de Heer Jezus ook van jou en van mij vraagt. Om dat te belijden, dat wil zeggen dat we het hardop ook zeggen en uitspreken. Om dus een echte christen te zijn die zegt: hier sta ik voor. Dit is mijn geloof. Dit is mijn God. U bent mijn Heer. Nou, daar gaan we over lezen, gemeente. Allereerst in Matteüs 10. En ik lees vanaf vers 27 iets anders dan op de beamer staat. Vanaf vers 27 tot en met vers 33. En daarna bladeren we naar Romeinen 10. Maar eerst dus Matteüs 10 vanaf vers 27 tot 33. Daar spreekt de Heer Jezus de discipelen toe. En als u even in vers 16 kijkt, dan zendt hij hen uit en dan zegt hij: zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. En dan vanaf vers 27, wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht, en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. En dan de tweede schriftlezing, die vindt u in Romeinen 10. Romeinen 10 vanaf vers 9 tot en met vers 13. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is de Heere, is Heere van allen, en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En dan lezen we in 1 Johannes 4, de versen 1 tot en met 6 tenslotte. 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 6, en we zingen uit Psalm 64, vers 1 en 10... na deze laatste schriftlezing. 1 Johannes 4 vanaf vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tot zover. Over het belijden van Gods naam zingen we ook in antwoord op de verkondiging. We doen dat met Psalm 67, het tweede en het derde vers. Wij luisteren naar Matteüs 10, vers 32 en 33, waar de Heer Jezus zegt: ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Het thema voor de preek is het geloof belijden. En dat doen we drie kanten op. Dat doen we naar binnen, naar buiten en naar boven. Het geloof belijden naar binnen, naar buiten en naar boven. Gemeente, ik neem u vanmiddag eerst mee in gedachten naar de kerker van het donkere Brussel. Het is het jaar 1523. En in die kerker zitten een aantal mannen opgesloten. Het zijn monniken. Tenminste, dat waren ze tot voor kort. Ze bewoonden het Augustijnerklooster van de stad, maar dat staat inmiddels leeg. De monniken zitten in de gevangenis. Wat is er aan de hand? Wel, deze monniken die zijn met de reformatie meegegaan. Hun prior, de overste van het klooster met de naam Prepositus, was in Wittenberg geweest bij Maarten Luther, bij die andere monnik. En van hem had Prepositus geleerd om Christus te prediken. En dat was tot hem doorgedrongen op zo'n manier dat hij ook niet anders meer kon. Daar moet het om gaan. Christus is onze ware bisschop, zo moet hij in een van zijn preken hebben gezegd. Tot hem moeten we met vrijmoedigheid komen, want hij weet medelijden met ons te hebben, omdat hij ook zelf geleden heeft. En ook de monniken hadden het van hun overste gehoord. Het was daar veranderd in het klooster. En ook zij waren het gaan zien, het gaan zeggen, het gaan belijden. Het moet om Christus gaan. Niet om alle kerkelijke regels en instellingen. En zo was hun klooster tot een plaats geworden waar al vroeg de reformatie voet aan de grond kreeg in de Nederlanden. Brussel behoorde toen tot de Nederlanden. Maar dan wordt het moeilijk. Want de magistraten krijgen de lucht van en ze grijpen in. En alle monniken worden gevangen gezet in de Brusselse steenpoort achter slot en grendel. En de opdracht is: herroep wat jullie zeggen en wat jullie preken. Keer terug tot de leer van Rome. En helaas, de meeste monniken doen dat. En ze treden in andere Augustijner kloosters in. Maar drie van hen doen het niet. En onder hen is de opvolger van Prepositus, die inmiddels naar elders was gegaan. De prior van het klooster met de naam Lambertus van Thorn. En ook hij heeft zijn hoorders opgeroepen dat ze hun toevlucht tot Christus moeten nemen. En hij weigert te herroepen. Totdat de ondervragingen scherper worden. En scherper. En hij te horen krijgt: als je niet herroept, dan zullen jullie op de brandstapel verbrand worden. Twee van de drie blijven weigeren te herroepen. Zoals wij gepreekt hebben, zo is het na de schrift. Het gaat om Christus. En zij worden inderdaad op de brandstapel verbrand. Maar bij Lambertus slaat de angst toe. Zou dat echt? Zal ook hij verbrand worden op de brandstapel? En de schrik slaat hem om het hart. Het vuur lijkt hem zo verschrikkelijk. En dan vraagt Lambertus om uitstel. En die krijgt hij. Hij blijft langer gevangen zitten in de steenpoort. En opnieuw vragen ze het hem om te herroepen. Maar tenslotte blijkt één angst groter te zijn dan de angst voor het vuur. de angst om zijn heiland te verloochenen, als zijn ondervragers het hem glashard voorhouden. Zegt hij, mijn heiland verloochenen, dat kan ik nooit. En toen hij dat hardop had uitgesproken, veranderde opeens iets bij hem, zo heeft hij later getuigd. Alsof hij er doorheen was. Nu hij het hardop had gezegd, ik ga hem nooit verloochenen. Alsof hij iets had overwonnen bij zichzelf. En vanaf dat moment, zo zegt Lambertus, maakte een diepe vreugde zich van mijn meester. En de angst smolt weg. De brandstapel had zijn dreiging verloren. Gemeente, hardop zeggen wat je gelooft. Hardop uitspreken, belijden dat de Heer Jezus je heiland is. En dat je hem niet verloochent. En er dan doorheen komen, alsof je een zwemmer bent die in het ijskoude water moet springen en er verschrikkelijk tegenop ziet, maar dan uiteindelijk toch die sprong waagt en met een paar slagen opeens denk je, ach, het valt nog mee ook. En je bent als zwemmer in je element. Er doorheen komen. Gemeente, zojuist hebben we het geoefend. Zojuist toen we die geloofsbelijdenis uitspraken, een van de onderdelen van onze kerkdienst die je als predikant dan namens de gemeente doet, als uw stem, mag ik dat verwoorden, als de stem ook van de kerk van alle tijden en plaatsen. Maar zoals ik het er zojuist ook weer bij zei, en ik ben dat eigenlijk voor mezelf zo gewend, een ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij mee. Als het goed is, doet u mee. Zeg je het in je hoofd ook, in je hart. En misschien prevelt u het wel zachtjes voor u uit. Mag best. Want het is ook in de eerste persoon immers. Eerste persoon enkelvoud. Ik geloof in God de Vader, in God de Zoon, in God de Heilige Geest. En gaat u de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis maar langs 12 geloofsartikelen, geloofsonderdelen. En ze gaan waarschijnlijk niet letterlijk terug tot de apostelen, maar ze zijn wel vanuit de vroege kerk al bekend als een doopformule die de dopelingen moesten uitspreken, moesten nazeggen, uit het hoofd moesten leren. Dit is mijn geloof. En dan werden ze gedoopt. Ze geloofsbelijdenis deden en gedoopt werden. Overgingen van het heidendom naar het christendom. Dit is wat ik nazeg. Want gemeente, dat betekent ook dat Bijbelse woord belijden, dat is letterlijk hetzelfde zeggen. Overnemen dus. Ik zeg het na. Iemand zegt het voor en ik doe het na. Als een dirigent die een koor repeteert en hij zegt de woorden voor en hij zingt misschien zelfs een regel voor en het koor zingt het na. Elke zondagmiddag oefenen we. In de eerdere preek in deze serie heb ik dat al zo benoemd. Een kerkdienst is ook een godsdienstoefening. Een oefening in het dienen van God. En elk element in zo'n kerkdienst heeft dan een eigen functie en bedoeling. En vorige keer ging het over de wet, want die wet is niet afgeschaft toen Jezus is gekomen. Die lezen we in de morgendienst. Jezus is gekomen om de wet te vervullen, zo hoorden. En in die wet komt de Heer dus zelf naar ons toe. Op zo'n moment ben je als predikant van dienst de stem van de Heere God naar de gemeente toe. Maar in de middagdienst lezen we in plaats van de wet de geloofsbelijdenis. En we zijn gewend om dat op dezelfde plek te doen als waarop we dat 's morgens met de wet doen. Dus aan het begin van de dienst, nog voor gebed en schriftlezing. En gemeente, dan leg je eigenlijk het accent erop dat we als gemeente samenkomen als een belijdende gemeente. En dat heeft betekenis en waarde. Zo zijn wij hier bij elkaar. Wij zijn hier niet omdat we allemaal dezelfde achtergrond hebben of dezelfde afkomst. Of dat we ongeveer een beetje hetzelfde in elkaar zitten. Nee, we zijn hier op grond van één zaak. Het evangelie van Jezus' naam. De goede boodschap van Hem die kwam om te sterven en op te staan en zondaren te behouden. Zo zijn we bij elkaar. Die geloofsbelijdenis is daarmee het fundament onder ons gemeente zijn, ons kerk zijn. Maar gemeente, soms gaat het ook anders. Het gebeurt ook wel eens dat de geloofsbelijdenis aan het einde van een kerkdienst wordt geplaatst en wordt voorgelezen. En dan ligt het accent misschien net wat anders. Dan wordt de gemeente als belijdende gemeente, dit is wat we geloven, zo word je de wereld ingestuurd. Als de zondagse kerkdiensten er bijna op zitten, we gaan bijna weer naar huis. We gaan vanuit de kerk weer de wereld in. Voor twee momenten nam de Heer Jezus u apart. Hij gaf u zijn woord, het evangelie. Het werd aan je uitgelegd, het werd aan je verteld en voorgehouden. In alle klankkleuren die dat heeft. En als dat dan gebeurd is, die twee momenten, die twee diensten, dan sluit je de zondag, de dag van Jezus Christus af, met het samen te zeggen, in je hoofd, in je hart, ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb het vandaag gehoord en nou ga ik naar buiten, nou ga ik de wereld in, dan ga ik morgen weer naar mijn werk en ga weer naar school. Ik ga hier of daarheen, wat het ook maar is wat u bezighoudt. Maar zo ga ik er naartoe. Ik geloof. Als een moment van opnieuw belijdenis doen. Nou ja, gemeente, welke plaats het ook heeft in de dienst. Hieruit blijkt in ieder geval dat morgendienst en middagdienst bij elkaar horen. Die vormen één geheel. Zo is tenminste ooit wel bedoeld. De morgendienst als de dienst waar het woord wordt gepreekt. En 's middags wordt dat woord ook gepreekt. Maar dan ligt het accent ook op het onderwijzen, het leren. Het is ontstaan in de tijd van de reformatie. Die tijd van Maarten Luther en Lambertus van Thorn. En er is nergens in de Bijbel een gebod om twee keer naar de kerk te gaan. Waarom doen we het dan toch? Nou ja, zo is het ontstaan. Het heeft te maken met het ontstaan van de catechismus en de synode van de kerken van toen vond het belangrijk dat gemeenteleden goed Bijbels onderwijs kregen. En nou zijn de tijden veranderd, gemeente, maar ik denk niet in dit opzicht. Ik schreef een tijdje terug al in het kerkblad over de Anglicaanse bisschop Ryle. Misschien herinnert u het zich. Hij heeft gewaarschuwd voor kwallenchristendom. Een kwal, jongens en meisjes, die heeft geen bot. Dat kun je zien als die op het strand ligt. Als die is aangespoeld, kun je doorheen kijken. Zeker als je hem omdraait, kun je het helemaal zien, die heeft geen bot. Nou, zo moeten wij er geen kwallengeloof op nahouden. Oftewel een geloof zonder ruggengraat. Een geloof waarbij je alleen maar zou afgaan op je gevoel. Terwijl de kennis ontbreekt. Een discipel die niet leert, gemeente, die zal niet groeien in geloof. En als we een kwallenchristen zijn, dan zul je bij het eerste het beste beetje deining. Niet in staat zijn om tegen de stroming in te zwemmen. En wie niet tegen de stroom inzwemt, die ligt voor je het weet te sterven op het strand. En daarom, doe uw winst met die tweede kerkdienst, waarin we samen mogen leren en achtergronden mogen horen. En waarin we dan ook samen ons geloof belijden. Want gemeente, waarom doen we dat dan die elke zondag weer in die middagdienst? Als vast onderdeel van de liturgie. Nou, het is dus allereerst hierom dat we zeggen, dit is wat we geloven. Dit is wat het evangelie zegt. Die geloofsbelijdenis is een betrouwbare samenvatting van wat de Bijbel zelf ontzegt. Dus niet van hetzelfde gewicht als de Bijbel. Zo moet u het niet zien. Het is afgeleid gezag, zo noemen we dat. De Bijbel is door de Heilige Geest geïnspireerd. Dat is het woord van God, die geloofsbelijdenis. Dat zijn woorden van mensen, van de kerk. Dus niet hetzelfde gewicht. Maar wel heel belangrijk. Want het is een betrouwbare samenvatting waarvan ook de kerken hebben gezegd wereldwijd. Die 12 artikelen van het geloof, die zijn betrouwbaar. Daar hebben dus meerdere mensen naar gekeken. Je zou kunnen zeggen doorgewinterde gelovigen, met kennis van zaken. Dit is het evangelie waarop we staan. En gemeente, dat geldt evengoed voor die andere belijdenisgeschriften die we hebben. En sommige gebruiken we ook wel eens in de dienst. De geloofsbelijdenis van Nicea bijvoorbeeld. Ook 3 uit de tijd van de reformatie. Athanasius uit de vroege kerk. Maar gemeente, we belijden het geloof dus hier allereerst binnen in de kerk naar elkaar toe. Dit is onze basis. Zo mogen we het leren. En dat stelt ons dan ook in staat om het door te geven aan volgende generaties, om ook jongere kinderen daarin te onderwijzen. Dit is wat de Bijbel zegt. Je hoeft hem niet eerst helemaal door te lezen. Ja, dat is goed om te doen. Maar om voor jezelf nou scherp te krijgen, waar gaat het nou om? Nou, lees die geloofsbelijdenis maar. Dat is het wat we geloven. Dat is de kern. En alles wat er tegenin gaat, dat moet dan ook worden afgewezen. Want daar is de belijdenis ook voor bedoeld. Dat dwalingen worden afgewezen. En wie zou dwalen, dat die wordt terecht gewezen. Met de Johannes, die schrijft daarover in zijn brief. Die roept op om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Er zijn namelijk veel valse profeten, zegt Johannes. Mensen die zeggen, ik spreek namens God. Ik verkondig het evangelie. Dit is het. Maar ze brengen een heel ander evangelie. Het lijkt misschien heel wat. Er zitten doorwrochte, diepzinnige theologen bij. Geestelijke denkers. Maar ondertussen wijken ze af van het woord van God. En hoe kun je nou weten of dat zo is? Nou, zegt Johannes, dan moet je beproeven. Dan moet je onderzoeken, toetsen uit welke geest iemand spreekt en denkt. Want elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Dat is dus de toetssteen. Belijd je dat Jezus de Zoon van God is, de Messias die mens geworden is, die in het vlees gekomen is, menselijk vlees en bloed heeft aangenomen, opdat hij ons verlossen zou, door onze zonde zelf te dragen. Niet door een nieuwe leer te brengen, maar door zelf te sterven aan het kruis en op te staan uit het graf. Gemeente, die belijdenis is er om ons te helpen dat scherp te zien. Is die geest nou uit God of niet? En het zet hen buiten de kerk die dat anders leren en die daar anders over denken. Niet zo populair om dat te doen en te zeggen. Wij leven in een tijd waarin we vooral zeggen tegen elkaar, je moet iedereen in zijn waarde laten. En er zit vast een goede bedoeling achter bij iemand. En dat betekent dan ook vaak dat je niet mag zeggen dat iemand dwaalt. Maar gemeente, dat leert de Bijbel ons wel anders. We moeten wel degelijk waken over de leer. Dat wat er geleerd wordt, wat er onderwezen wordt, dat het een betrouwbare samenvatting van het evangelie is. Opdat we hier binnen in de kerk trouw zijn aan Christus en zijn woord. Maar gemeente, we belijden de naam van Christus niet alleen hier van binnen, in dit gebouw. Dan moet het ook naar de wereld toe. Want dat is het tweede. Het geloof belijden naar buiten toe. We doen het ook in opdracht van de Heer Jezus zelf. We hebben het gelezen in Matteüs 10. Daar spreekt de Heer Jezus de discipelen toe. En dan heeft hij hen even daarvoor uitgezonden. Ze zijn eigenlijk op stage geweest. Ze hebben een tijd lang als discipelen, als leerlingen aan zijn voeten gezeten. Ze hebben het evangelie van het koninkrijk uit zijn eigen mond gehoord. Ze hebben de wondertekenen gezien. En dan moeten ze de praktijk in. En dan stuurt Jezus ze erop uit. Maar dan waarschuwt hij hen in vers 16. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen. en oprecht als de duiven. Gemeente, dat is de situatie van de discipelen als gezondenen, maar ook van de kerk in deze tijd, in deze wereld. Als christen word je de wereld ingezonden. En je bent een schaap van de kudde, waarvan Jezus de goede herder is. Maar als zo'n schaap wordt uitgezonden, de wereld in, dan is dat een vijandige wereld in. Waarom? Omdat het evangelie weerstand oproept. Omdat Christus zelf, omdat zijn genade weerstand oproept. Dat merken ze in Rome ook. In Romeinen 10 heeft Paulus duidelijk gemaakt dat het geloof uit het horen van het woord van Christus is. Dat brengt je de gerechtigheid, zegt Paulus. En hij maakt in deze brief duidelijk, dat is dus niet door de werken van de wet. Dat is uit het geloof. Dat wat Luther had ontdekt. En Prepositus ook. En Lambertus van Thorn ook. Weer opnieuw. Alleen zo gerechtigheid door en dankzij Christus. Je hebt Christus nodig. Bij hem moet je zijn. En daarom heb je aan de wet 's morgens niet genoeg. Je hebt 's middags ook de geloofsbelijdenis nodig. Dat je ermee instemt. Dat je het zegt, zoals het in de vroege kerk gebeurde. Toen hadden ze nog een veel kortere geloofsbelijdenis. Nog verder samengevat zou je kunnen zeggen. Christus is Heer. Jezus is Kyrios. Maar gemeente, in Rome is dat een gewaagde uitspraak. Want zo niet alleen de keizer zich noemen. Die was Kyrios. De Heer aan wie alles onderworpen is en aan wie allen zich moeten onderwerpen. Maar Paulus schrijft de gemeente van Rome op daartegen in te belijden. Nee, Jezus Christus is Heer. En hij spoort hen aan, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt, Kyrios Jezus belijdt, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Jezus Christus belijden. Zeggen, ik geloof in hem. In dat hij, de Zoon van God, door zijn Vader uit de doden is opgewekt. Gemeente, daar staat of valt dus je zaligheid mee. En het is dan ook niet voor niets dat we het hier op zondag dan maar oefenen en het uitspreken en u het mee mag zeggen en je eigen mag maken. Jezus Christus is Heer. Dit is waar ik op bouw, op vertrouw. Dit is waar ik op zou moeten bouwen en vertrouwen. Want gemeente, het komt er dan natuurlijk wel op aan dat je dat dan ook met je hart meezegt. Dat het ook zo van binnen ziet, zodat het naar buiten kan. En dat je die naam aanroept, zegt Paulus in Romeinen 10. Omdat Jezus Christus dood is geweest, maar nu leeft, heb je een naam om aan te roepen in uw gebed. Want hij leeft en hij is Here. Gemeente, voor de Romeinen is het tegen de stroom inzwemmen. Geen kwallen christendom. Want ze kunnen rekenen op tegenstand. En Jezus had het al voorzegd. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. En dan in vers 32 en 33. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Weet je, dat is dus uw roeping. En dat is onze roeping als kerk en gemeente. En als we dit hier binnen doen in dit gebouw, wij merken vandaag hier op deze plek niet veel weerstand daartegen. Kunnen we in alle vrijheid doen. En het is op een bepaalde manier ook heel gemakkelijk om dat te doen. Om te zeggen, dit is Jezus, dit is mijn geloof. Maar gemeente, nou morgen, als je op je werk bent, bij je collega's in de kantine, en hij vraagt het van je om het te belijden, om ervoor te staan, als je uitgaat met je vrienden, of als u op die verjaardag zit in de familiekring, Hij vraagt het aan vaders en moeders om het voor te leven en voor te zeggen voor hun kinderen. Hij vraagt het van ons als gemeente in het Schrijverspark, bij de poster. Hij vraagt het ook hier aan de Gandhistraat, hier tegenover. Of in de straat waar u woont, als buren van uw buren, als naaste van je naaste. Er vooruitkomen. De naam van Christus belijden met woord en daad. Kijk, dan kan het al wel moeilijker worden, hè? Dat je meer tegenstand ervaart. En niet eens altijd zozeer van buitenaf, maar van binnenuit. In je eigen hart. Omdat je je er eigenlijk voor schaamt voor dat evangelie. Omdat je niet zit te wachten op een schampere, spottende opmerking. Omdat je gewoon mee wil doen met de rest. Niet wil zeggen, ja, dat doe ik niet. Daar ga ik niet in mee. En dan zou je het buitenbeentje zijn. En toch, gemeente, is dat wat de Heer Jezus van ons vraagt. En het is niet om het even of je dat dan wel of niet doet. Nee, als je zijn naam belijdt voor de mensen, dan zal Jezus je naam ook belijden in de hemel, bij de Vader, bij de engelen. Maar doe je het niet, als je zijn naam verloochent zoals Petrus het zou doen, dan zal hij ook jouw naam verloochenen in de hemel. Dan noemt hij voor Gods troon niet je naam ten goede. Maar dit was een geweldige waarschuwing. En ook een geweldige belofte. Als je dat tot je door laat dringen. Als ik uitkom hier op aarde, voor de naam van Jezus, dan noemt Hij mijn naam in de hemel voor Gods troon. Dan zal Hij je naam eenmaal noemen voor Gods rechterstoel. Dan neemt Hij het voor je op. Kijk, het belijden van Jezus' naam voor de mensen naar buiten, dat is iets wat moed en overtuiging vraagt. Overtuiging, want des te vaster je gelooft, des te zekerder je zult zijn om het voor die naam op te nemen. En moed wordt ook gevraagd, want het is vaak tegen de stroming in, zeker wanneer de ontkerkelijking doorzet. Maar laat u bemoedigen, gemeente, door die geweldige belofte die Jezus dan geeft. En laat je waarschuwen door die duidelijke waarschuwing die hij ook geeft. Als wij zijn naam noemen, wordt uw naam genoemd in de hemel. Denk het je eens in. Kun je je voorstellen dat dat gebeurt? Als u hier op zondagmiddag met een oprecht hart die geloofsbelijdenis meebeleidt. En dat het gebeurt als je op maandag, dinsdag, woensdag op die plekken komt en je komt voor Gods naam uit. Kijk, dan kun je soms geweldig bang zijn, zoals Lambertus van Thorn het was. Maar als je dan dit bedenkt, als je dan in gedachten hem ziet staan, Jezus Christus de Heiland, bij Gods troon, die alles voor je over had, om u, jou te redden, zalig te maken. Dan kun je hem toch niet verloochenen. Dan weegt dat toch vele malen zwaarder dan onze bezwaren en moeite. Want dan kom ik tenslotte nog bij het derde. Je geloof belijden doe je dan ook naar boven toe. Voor God in de hemel. We hebben niet alleen de geloofsbelijdenis gelezen zojuist, we hebben hem ook gezongen. In die enige gezangen, achter in ons psalmboek, hebben we de berijming van de geloofsbelijdenis. Want zo ging het vroeger ook vaak. Johannes Calvijn, die liet de geloofsbelijdenis graag zingen. Eigenlijk zing je dan het evangelie. Je bezingt die grote en ontzagwekkende daden van God die hij gedaan heeft. Hoe hij zich heeft geopenbaard. En als je gaat zingen gebeuren er drie dingen. Ik ga het nog over het zingen hebben. Maar dit dan alvast. Allereerst is zingen een mooie manier om iets uit je hoofd te leren. Dat weten ze op de scholen ook. Als het gaat over de tafels, dan is er een melodietje bij gemaakt. En dat leert veel makkelijker voor de kinderen. De geloofsbelijdenis ook. Als je hem zingt, leer je het makkelijker, onthoud je het makkelijker. En ten tweede wordt u er dan toe aangespoord om het ook echt van jezelf te laten zijn. Je moet zelf zingen. Je moet het zelf doen. Het gaat door je heen. Door je hoofd. Door je mond. Ik geloof. En ten derde maak je op die manier de Heere hoorbaar groot. Je eert hem om wie hij is. Je erkent hem om wie hij is. En dat zijn geest de overtuiging in je hart legt om het na te zeggen en na te zingen. Gemeente, belijden is dus eigenlijk de Heere God loven en prijzen. En dat mogen we hier doen, als kerk. En niet alleen hier, dat gebeurt ook in andere kerken in Veenendaal. Dat gebeurt wereldwijd. De apostolische geloofsbelijdenis wordt wereldwijd gezongen en opgezegd. En u mag het doen samen met die kerk van alle tijden en plaatsen. Met al die mensen die het voor ons hebben gedaan in eerdere generaties. En ook nu wereldwijd met allen die dat doen. In al die verschillende plaatsen en culturen. En dan toch dit ene geloof. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden. Ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Is dat niet bijzonder? Wat Psalm 67 al had voorzegd, in de tijd van het Oude Testament, toen de Heere vooral in Israël werd geëerd en gediend, dat wordt werkelijkheid. De natiën, alle volkeren, zullen zich verblijden en juichen. Omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natiën op de aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. Ze zullen u loven, ze allen. En het gebeurt. Steeds meer. Van zee tot zee. Van kust naar kust. Velen verblijden zich over de naam van de Heere. En in de hemel voor Gods troon gebeurt het in heerlijkheid. De kerk die overwon. En u mag meedoen in dat koor. Samen met de engelen. Zingend, zeggend. De volken zullen u belijden. En ik doe mee. Ja, doet u mee? Doe jij mee? Zeg je het na als het je wordt voorgezegd? Wat Christus zelf ons voorzegt. Ik ben Heere en Koning. Jezus Kyrios. Gemeente Lambertus van Toorn heeft uiteindelijk 6 jaar gevangen gezeten in de Steenpoort in Brussel. Hij had uitstel gevraagd. En uiteindelijk werd de doodstraf voor hem omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Na enige tijd kwamen de mogelijkheden dat hij mensen ontmoette. De bewakers die letten niet zo goed op. Zo heeft hij vele bezoekers in zijn cel het evangelie kunnen vertellen. Van zijn Heere en Heiland, die hij toch niet had verloochend. En toen uiteindelijk er toch een doodvonnis voltrokken zou worden, toen stierf hij een natuurlijke dood in de gevangenis. Kort voor dat moment. Christus haalde zijn kind thuis en bespaarde hem het lijden waar hij zo bang voor was geweest. Opdat ook Lambertus hem zou prijzen tot in eeuwigheid voor Gods troon. Want God is ons genegen. Onze God geeft zegen. Hij die alles geeft, hij zal zijn geprezen. Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft. Amen. Laten we samen danken. In onze voorbeden denken we aan de familie Schuttel. De moeder van Desiree is afgelopen week overleden en zal aankomende week worden begraven. Laten wij bidden en danken. Heer Jezus, het begon zo klein, in een kribbe in Bethlehem. Daar werd uw naam genoemd, Jezus. En toen ging het door en het ging groeien. Tegen de verdrukking en de weerstand in. En er was dat moment waarover we lezen in uw woord, dat u, Heer Jezus, het zei. Willen jullie ook niet weggaan, toen velen u hadden verlaten? Maar het ging door. En de discipelen die u geroepen had, om u te volgen, werden apostelen, uitgezondenen. En ze gingen de wereld in. En u riep ook Paulus. Hij die in het bijzonder naar de heidenen moest, om het hen te vertellen. En heren, gedreven door uw geest is het de wereld ingegaan. En tot op de dag van vandaag gaat het door. Die heerlijke naam van u, die u ons verkondigt. En wij mogen het nazeggen. Beleiden. Heer Jezus, u bent Heer. Ja, zelfs persoonlijk. U bent mijn Heer en Koning. Heer, wilt u met uw Heilige Geest geven dat we dat als kerk zullen blijven doen? In trouw aan uw woord. Dat we zo gemeente en kerk ook in breder verband mogen zijn en blijven. Trouw aan uw woord dat u gegeven hebt, dat u gesproken hebt. En Heere, geef dat we dat ook ieder van ons persoonlijk mogen overnemen. Want het is niet vanzelfsprekend, Heere, als we het met ons hart gaan zeggen. Dat we in u de drie enige God geloven. En dat die daden die u gedaan hebt, dat we die voor waar houden en dat ze betekenis voor ons hebben gekregen. Heere, wilt u ons het geven, dat geloof, en wilt u ons geloof ook laten groeien, Heere? En we weten niet wat de toekomst brengt. We leven in een land van godsdienstvrijheid. En tegelijkertijd, Heere, is er vanuit de maatschappij soms ook heel wat tegenstand. En we weten niet wat de toekomst brengt. We mogen u bidden, Heere, of u ons die vrijheid wil blijven geven. Zodat we ook naar anderen toe kunnen getuigen van uw goedheid en grootheid. Maar mochten we in situaties terechtkomen, dat ook ons het vuur na aan de schenen wordt gelegd. Doe ons dan staan, Heere, op dat vaste fundament. Bewaar ons ervoor dat we als Petrus u zouden verloochenen. Geef ons dan uw geest, die u ons hebt beloofd en waarvan u hebt gezegd, Heer Jezus, dat die het ons in de mond zal geven wat we dan hebben te spreken. Goede woorden. Woorden die u hoog houden en eren en prijzen. Heere, we bidden u of u ons geloof wil harden. Bewaar ons voor een geloof zonder ruggengraat, zonder innerlijke kracht en kennis. En geef ook dat het niet alleen maar kennis is met het hoofd, maar dat het kennis is met het hart. Heere, we danken u voor wat u ons gegeven hebt. En wij bidden u of u uw zegen ook aan ons wil geven als we straks de wereld ingaan en u ons uitzendt. Geef dat we dan ook nog een belijdende kerk zullen zijn. En dat we op de plaatsen waar we komen getuigen mogen zijn van u. Heere Jezus. Wij willen u bidden, Heere, voor familie Schuttel, die in de afgelopen week werd geconfronteerd met het sterven van moeder, schoonmoeder en oma. Heere, ze mocht een hoge leeftijd bereiken. We willen u bidden of u met Jacob en Desiree en hun kinderen wil zijn, en met allen die hier ook bij betrokken zijn, de verdere familie, nu deze rouw gekomen is in hun midden. Heere, wees u erbij in het verdriet en wilt u hen vertroosten. Ook als de aankomende week de begrafenis zal plaatsvinden, gaat u dan mee. Heere, wees u hen nabij. Wij bidden u, Heere, of u met ons mee wil gaan als we straks over de wegen gaan. Leid ons veilig aan uw hand. Vergeeft u genadig wat niet is geweest naar uw heilige wil in spreken en in luisteren. En aanvaard onze dank en hoor ons gebed. Niet om iets uit ons, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus, wiens naam wij mogen belijden en eren. Uit genade. Amen. Weet u, mag u gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk op de wijze zoals u zojuist bij de mededelingen ook is verteld. En wij willen tot slot met elkaar zingen Psalm 117. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.